Hey, goed dat je luistert. Dit is de Postkamer, een compilatie van de audioportretten die ik samen met Thomas Bosveld maakte voor de Nationale Jongerenherdenking in mei 2018. Ik interviewde 6 mensen die een recente of oude oorlog hadden meegemaakt. En naar die portretten luisterde het publiek van de herdenking op de trap van het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Je kunt je zo voor je zien, er is een brede trap met allemaal kleine bureautjes erop. En op het bureautje staat een bureaulampje, een typemachine en een foto van de brievenbus van degene die je hoort. En het publiek luistert met een koptelefoon op naar een van de portretten. En als die uitgeluisterd is, krijgt hij de mogelijkheid om een brief te schrijven aan degene die net gehoord heeft. Uiteindelijk werden er die avond 21 brieven geschreven die ik weer thuis bezorgde bij mijn geïnterviewden. En in deze podcast hoor je 3 van de 6 portretten. Je luistert eerst even naar oma Pijpelink, met wie ik boterham met kaas at aan haar keukentafel in Zeeland. Daarna hoor je Arash, die liever niet met zijn eigen naam genoemd wil worden omdat hij bang is dat zijn woorden door verkeerde oren gehoord worden. Hij is ook iemand die op het moment van interviewen net een zoontje heeft gekregen die je soms door de babyfoon op de achtergrond kunt horen. En als laatste hoor je Miep, die toen ik de woonkamer binnenkwam mappen vol gedichten en foto's en Rotterdamse chocolaatjes voor me had klaargelegd. En mijn naam is Annelies van Wijk en ik hoop dat je van deze open harten kunt genieten.
Met een bombardement, dat voel je niet. Het is net of je weggemaakt wordt voor een operatie. Want dat is zo'n grote zucht als zo'n bom valt, daar voel je niks van. En dat was bedoeld, zie je daar die watertoren? Nee, natuurlijk niet, want natuurlijk, het scherm is naar boven. Ik stond even naar boven, dan kun je de watertoren zien. Er stond een groot gebouw en dat zat vol met Duitsers. Daar hoorden ze die bom naartoe, wanneer ze te vroeg losgelaten. Dus die kwam bij ons. Dan was mijn broer, die zat een straatje verder, naar de Engelse zender te luisteren. En daar kregen wij een bom op de woning. Dus die komt natuurlijk naar huis toe. En dan ziet hij daar zeer dode mensen. Mijn moeder, mijn jongste zus en ik gewond. Dat zat op je netvlies, gaat er nooit meer af. En mijn vader, die lag voor op de stoep. En mijn broer, die stond met zijn hondje in zijn armen in de schuur. Dus die was ook gebeurd. En mijn jongste broer, die lag naast mij. En die was middendoor. En die zei, ik ga dood. Maar mijn moeder en mijn jongste zusje, die waren zwaarder gewond dan ik. En die kwamen in Noorsburg. En dat was bij de nonnetjes, want dat was een katholiek ziekenhuis. En als ze dan naar mijn moeder op bezoek ging, dan ging er altijd zo'n nonnetje mee. Die bleef altijd bij te zitten, maar ze mocht natuurlijk niks zeggen. Mijn moeder wist niet dat ze dood waren. Mijn moeder schreef brieven naar mijn vader en naar mijn broers. Nee, naar mijn zus. En ze kregen nooit geen antwoord. Nou, ze zijn, die kunnen niet schrijven, want die hebben wat in hun handen. Dat was natuurlijk niet waar, maar ze kon niet zeggen dat ze overleden waren. Want dan had ze zelf ook niet meer geleefd. En die angst zit erin, want ik durf ook niet te vliegen. Nee, want mijn zoon die woont in Amerika, nou, ik denk er niet over om er naartoe te gaan. Nog een knooit in de vliegtuig.
Ik Nederlandse mensen niet denken dat de hele vluchteling is slecht. Bijvoorbeeld vorige week, maandag, ik ging naar Den Bosch. Ik heb dagkaart gekregen van de KOA. Maar met dagkaart kan de hele dag gewoon reizen. Ik ging naar Den Bosch, ik heb mijn document opgehaald. En dan, ik kom terug in Leiden. Ik dacht, waarom ik gooi die dagkaart weg? Ik kan aan niemand geven. Ik heb niet meer nodig. En dan ik ging bij bijna 20 mensen. Iedereen was bang van mij. Omdat ik heb donkere ogen en omdat ik heb donkere haar. Iedereen dacht, nee. Iedereen was bang dat misschien ik heb plan of dat soort dingen. Ik was anderhalf jaar illegaal. Voor mij was het heel moeilijk. Ik bestaat niet. Ik mag niks doen. Ik mag niet studeren. Ik mag niet werken. Ik mag niet naar de school gaan. Ik mag gewoon alleen thuis zitten. Wachten. Ja, ik heb een zeer zware leven gehad in Afghanistan. Probleem met Afghanistan, maffia. Het is een heel gevaarlijke maffia. Daarom ik kwam in Nederland. Bijvoorbeeld mij stelen of zeggen tegen mij, geef me geld of schieten naar mij. Daarom ik moet altijd niet zelf de tijd gaan. Ik moet altijd niet zelf de straat. Ja, ik moet altijd iedere dag anders doen. 10 minuten laat naar mijn huis gaan. Mijn zus, mijn vader, iedereen bang dat. Misschien ik dood door maffia of misschien ik dood door hanenslag. Het was heel moeilijk. Ja, in Nederland is het helemaal fijn. Het is geen maffia. Maar in Nederland, niemand luistert naar mij. Ik ben bij interview geweest. Ik zeg dat ik heb probleem met maffia. Mijn neef is dood. Mijn moeder is dood. Maar hij zegt, ja, ik vertrouw jou niet. Maar ik zeg, wat moet ik doen dat jij vertrouwt mij?
Zijn eerste asielaanvraag werd afgewezen. Gelukkig kreeg Arash de kans een nieuwe procedure op te starten. Met succes.
Ja, nu ik ben heel blij dat ik verblijfsvergunning kreeg. Ik wil heel graag studeren. Ik wil een goede baan. Ja, ik mag nu werken. Ik mag nu alles doen. Ik mag gewoon naar gemeentehuis gaan. Ik mag zeggen dat ik heb zoon. Ja, vroeger, ik mag niet zeggen dat ik heb zoon. Omdat ik was illegaal. Ik mag niet zeggen dat ik ben de vader. Ik mag niet op de brief schrijven dat op paspoort voor mijn zoon dat ik ben de vader. Als ik nu vast mijn baby, ik voel mij dat ik ben echt vader. Ik ben nu echt de vader. Mijn zoon ook nu ook heel rustig. Ja, ik weet zeker dat hij is ook nu heel blij. Daarom moet je denken dat hij is nu vluchteling. Straks hij wordt een belangrijke mens. Ja, men niet bang zijn van elkaar. Alle mensen is gelijk.
Ik weet het nog, hoe ik aan je hand liep en soms op je schoot sliep, hoe je liedjes voor me zong. Ik weet het nog, al was ik nog jong. Ik zie het nog, je donkere krullende haren, je stereotype gebaren, je ogen warm, maar ook vol gein. Ik zie het nog, al was ik nog klein. Ik besef het nog, dat je liefde mij verwarmde, dat je heengaan mij verarmde, dat ik je zo vroeg al miste. Ik besef het nog als was het gisteren. Ik voel het nog, de pijn die mij is aangedaan, de angst die in mij is ontstaan, de haat die ik koester jegens hen. Ik voel het nog omdat ik je dochter ben. Ik weet het nog, het blijft altijd aan me vreten, omdat ik het niet kan vergeten. Je leven duurde niet zo lang. Ik weet het nog, Auschwitz was je laatste gang.
Ik denk altijd aan hem. Ik praat ook altijd over hem. Het is heel raar, maar ik kan die man gewoon niet loslaten. En ik maak gedichten over hem. Het is wel altijd hetzelfde verhaal. Maar in andere bewoordingen is het toch iedere keer een ander gedicht. Ik weet niet hoe dat kan.
Mijn vader en moeder schreven elkaar, want hij was dat natuurlijk in Den Haag. En dan schreven ze allemaal aan elkaar. En ik schreef ook altijd aan mijn vader. Mijn vader schreef ook naar mij. Was hartstikke gezellig altijd. Was altijd blij als ik een brief kreeg. En op een bepaald moment toen zegt mijn moeder, ik heb al een paar weken niks van papa gehoord. Er was geen brief gekomen. En uiteindelijk op eind oktober kregen we een brief. Hij zat al sinds 5 oktober in de gevangenis in Scheveningen. Want hij was een boodschap gaan doen. En ze hebben hem aangehouden en gevraagd naar zijn persoonsbewijs. Nou, daar stond een J op, van Jood. Maar hij had zijn jas niet aan, want het was een beetje mooie nazomer. Dus hij was in zijn overhemd even een boodschapje gaan doen. Nou, en dat is de straf geworden. Want ze hebben hem daarbij opgepakt, omdat hij geen ster op had. Was het op een bepaald moment weer heel stil. En toen kregen we een brief uit Amersfoort. En dat was een kamp wat daar zat. Nou, mijn moeder weer schrijven en ook een pakje gestuurd. Dat had hij gevraagd. Hij had behoefte aan zeep en tandpasta. Nou, dat heeft mijn moeder gestuurd, maar hij heeft het waarschijnlijk nooit gehad.
Later kwam de familie erachter dat hij gedeporteerd was naar Auschwitz. Daar overleed hij.
En mijn oma, die schrok natuurlijk ook vreselijk. Mijn moeder, die was helemaal niks meer, tot niets meer in staat. En toen vroeg mijn oma of ze misschien het stoffelijk overschot naar Nederland konden sturen, dat ze hem hier konden begraven. En toen zei hij, nee, dat doen we nooit met Joden, die verbranden we altijd. Samen met papa, hand in hand, zochten wij eventjes verkoeling. Op blote voetjes naar de waterkant, een verfrissend bad was de bedoeling. Op zijn rug, mijn armpjes om zijn hals geslagen. Mijn wangetje rustte tegen zijn hoofd. Ik voelde me als over het water gedragen, heerlijk warm en zongestoofd. Het is natuurlijk ook niet alleen maar mijn vader. Het is ook mijn oma, mijn opa, mijn tantes, mijn nichtjes, de hele familie. Dus je hebt wel een heel groot leeg plekje in je hart.
Dit was De Postkamer. Podcastportretten gemaakt door Annelies van Wijk met muziek en eindmontage door Thomas Bosveld. In opdracht van de Nationale Jongerenherdenking. Met dank aan de openhartigheid van alle geïnterviewden. Oma Pijpelink, Miep, Henk, Wim, Hossein en Arash.